Hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Inmiddels ben ik weer thuis van een weekje skiën. En met heel veel plezier weer vol aan de bak deze week. Ik heb veel afspraken staan met klanten. Maar bijvoorbeeld ook een afspraak om mijn branding van mijn merk, om het maar zo te noemen, weer een uplift te geven. En ik vind het zelf ook wel gaaf om al die stappen te zien. Ja, ik ben natuurlijk een marketeer vanuit origine. Dus ook wel leuk om al die brandingstappen zelf te ervaren voor mijn eigen merk. En vooral ook heel druk sinds deze week met de communicatie van de nieuwe ronde van mijn groepsprogramma Career Mom, die 8 april van start gaat. En aan het einde van de podcast zal ik er ook nog even wat meer informatie over delen. Maar het wordt echt weer zo ontzettend leuk. In deze podcastaflevering wil ik het met je hebben over de logistieke uitdagingen die jij als werkende moeder kan ervaren. En hoe je daar dus het beste mee om kunt gaan. Ik had laatst een vragenlijst uitgezet onder mijn volgers en mijn nieuwsbrieflezers, waarbij ik vragen had gesteld die voor mij waardevolle input opleveren om mijn programma Career Mom nog verder te verbeteren eigenlijk. En ik kreeg er ook weer 10 podcast ideeën uit. En daar kwam ook deze naar voren. En toen dacht ik gelijk, daar ga ik een podcast aflevering over maken. Want hier lopen natuurlijk ontzettend veel werkende moeders tegenaan. Zeker met jonge kinderen. Maar eigenlijk loopt iedereen hier wel tegenaan. En toen dacht ik, hier kan ik wel wat over zeggen. Want door het werk van Manlief ben ik gewoon altijd heel veel alleen geweest met de kinderen. Dus moest ik alle logistiek door de week in mijn eentje regelen. En toen Manlief wel thuis was, die was dan 's morgens altijd al heel vroeg weg. Dus de ochtenden moest ik eigenlijk ook altijd alleen doen. Dus ik dacht, wellicht werkt het ter inspiratie hoe ik de dingen heb aangepakt. En hoe je dus logistieke uitdagingen nog beter kunt organiseren. En wat je ook vooral moet doen als het niet helemaal volgens planning verloopt. Jullie hebben natuurlijk kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. Wat andere logistieke uitdagingen met zich meebrengt. En iedere situatie is natuurlijk ook weer anders. Afhankelijk hoe je bijvoorbeeld de opvang hebt geregeld. Maar dat maakt deze podcastaflevering iets ingewikkelder dan ik misschien in eerste instantie had gedacht. Maar ik denk, ik vind het toch een heel belangrijk onderwerp. En iedereen kan hier toch ook wel weer wat uithalen. De groep die denk ik de grootste logistieke uitdagingen heeft, zijn de moeders waarvan de kids naar de basisschool gaan. Omdat er op dat moment gewoon heel veel bij komt. Zoals dingen voor school, speelafspraakjes, schoolactiviteiten. Je moet ze ook nog halen en brengen vaak. Dus dat maakt het logistiek gezien gewoon echt wat complexer. Maar waarom ervaren we nou altijd zoveel stress? Tussen aanhalingstekens, stress. Van al die logistieke dingen rondom de kids en ook wel het huishouden. En dat komt vooral door de mentale last voor alle zorgtaken en de taken in en rondom het huis. En dan heb ik het echt over de praktische zorg- en regeltaken. En dat zijn eigenlijk een beetje onzichtbare taken. En misschien was dat ook nog wel de grootste verrassing die ik misschien niet per se van tevoren had aanzien komen bij het krijgen van een kind. Al die dingen eromheen, dus al die onzichtbare taken. En als je een partner hebt, dan weet je bijna niet hoe je het allemaal moet communiceren, waar jij allemaal aan denkt. Omdat je ervoor zorgt dat het er is. Je plant het, je bent met bezig, met vooruitkijken, met opvang regelen. En het punt van die mentale last is dat het merendeel van wat je doet ook niet door anderen wordt gezien. Hè? Die logistiek, het geregel, het feit dat de voorraadkast weer aangevuld is en de was weer opgevouwen in de kast ligt. Al die 10 regeldingen. En heel veel dingen komen bij de moeder terecht. En ik denk, ik heb dat voor de rest natuurlijk niet helemaal wetenschappelijk uitgeplozen, maar goed, ik denk dat het 2 oorzaken heeft. Gewoon vanuit historisch oogpunt. Man werkte buitenshuis, de vrouw regelde alles in het huis en rondom de kinderen. En dat heb je niet opeens veranderd in 1 generatie. Dus heel veel is gewoon nog op deze manier ingericht, dat de moeder gewoon nog heel veel regeldingetjes doet. En heel eerlijk, en dat is denk ik de 2e oorzaak, ik denk dat we het als moeder ook soms nog wel eens heel slecht uit handen kunnen geven. Omdat we het heel graag op onze manier doen of omdat we denken dat we het beter kunnen. Met als gevolg dat al die regeldingen in ons hoofd zitten. Of we het nou willen of niet. De logistieke kant heeft ook gewoon een hele praktische kant. Je kunt jezelf gewoon niet opsplitsen. Je kunt geen presentatie geven en thuis bij je zieke kind zijn. Want dat is vooral waar het lastig is. Hè? Nou, als je dan bijvoorbeeld de basis goed geregeld hebt. Ja, er loopt altijd wel een keer dat het gewoon anders loopt. Omdat je kind bijvoorbeeld opeens ziek is. Of omdat je heel graag iets op school wil doen, wat dan weer last minute gevraagd wordt. Maar goed, wat toch ook nog wel interessant, wat is de rol van je partner in deze logistieke uitdagingen? En ik begrijp natuurlijk heel goed dat niet alle luisteraars een partner hebben, maar ik wil toch even een en ander belichten voor de dames die wel een partner hebben. Toen ik deze podcastaflevering aan het voorbereiden was, dacht ik gelijk, oh, dit is een interessante, want voor mijn gevoel deed ik eigenlijk alles zelf rondom de kinderen. Dus ik denk, daar kan ik iedereen mee inspireren. Maar als ik gewoon naar de feiten kijk, dan moet ik gewoon daarop terugkomen. En dat is best wel grappig. Dus voor mijn gevoel deed ik alles rondom de kinderen zelf. Maar dat is dus helemaal niet zo. Ja, alles rondom school deed ik. Weet je, 10 minuten gesprekken, ziekmeldingen, oppas regelen, speelafspraken, cadeautjes rondom feestjes, bijles regelen enzovoort. Dat deed ik allemaal. Maar Manlief ging op zondag naar zwemles. Heeft hij met beide dames gedaan. En ik vond dat helemaal niks, een dampend zwembad. En ja, Manlief ging ook naar Funky Hockey. En dat was dan op zondagochtend volgens mij super vroeg in het donker. En daarna ging hij ook heel vaak met de gewone hockey mee. Hij floot bij de wedstrijden. Ja, ik vond dat allemaal echt niet leuk om te doen. Dus ik denk, ja, dat heeft hij gewoon allemaal wel gedaan. En ik was gewoon iets meer van het regelen en Manlief van de uitvoering. En alle eer ook aan Maurits rondom het hele keten van eten. Dus dat is boodschappen, koken en de vaatwasser. Dus ik denk, ja, weet je, ik deel dit toch even. Omdat soms het gevoel is dat je alles in je eentje doet. Maar dat hoeft dus feitelijk niet altijd helemaal correct te zijn. En wat dus ook belangrijk is, is dat je gewoon heel duidelijk naar je partner moet zijn wat je van hem verwacht. Hey, jij baalt misschien dat hij daar dan zelf niet mee komt, maar accepteer dat gewoon en denk dan, ja, hoe kan ik het voor elkaar krijgen dat hij weet wat hij moet doen? En mijn ervaring is duidelijkheid. Mannen willen duidelijkheid. En ik gaf, dit kwam ook laatst weer naar voren tijdens een workshop in Bussum. En daar gingen we ook een aantal dingen met elkaar delen. Want andere moeders gingen ook wat met elkaar delen. En ja, er werd ook nog een keer gezegd, ja, mannen willen gewoon het liefst alles in Excel hebben staan. Dan weten ze gewoon wat ze moeten doen. En in mijn beleving is het namelijk ook helemaal geen onwil van de mannen. Maar ze zien het gewoon niet. Laten we eerlijk zijn, zij hebben natuurlijk ook geen goede rolmodellen gehad. Hè? Er wordt vaak gesproken over rolmodellen van vrouwen. Maar zij weten ook niet precies hoe het moet. Hè? Vaak hebben ze al mega stappen gemaakt ten opzichte van hun eigen vader of van hun opa. Ja, de wereld was gewoon anders. Dus mijn ervaring is, geef ze gewoon een opdracht. En dan is het ook wel belangrijk dat je het moet durven loslaten. Ik heb even een overzichtje gemaakt van 7 veel voorkomende logistieke uitdagingen waar gewoon werkende moeders tegenaan lopen. En het allereerste is natuurlijk het halen en brengen naar school of naar de crèche. Als je kinderen nog niet naar school gaan, maar naar de crèche, is het voordeel dat je ze echt 's morgens vroeg natuurlijk al kan brengen, waardoor je gewoon wat relaxter naar je werk kan. Wij hadden op zich samen hele duidelijke afspraken daarover gemaakt. Ik bracht ze 's morgens en Manlief haalde ze op. Toen onze jongste dochter 1,5 jaar was, zijn we wel overgestapt op oppas en huis. En het voordeel daarvan is natuurlijk dat je de oppas op ieder willekeurig tijdstip kan laten beginnen. En onze oppas begon 8:00. Maar goed, op een gegeven moment gaan de kinderen natuurlijk naar school. En dat maakt het gelijk ook ingewikkelder. Want dan zit je met die schooltijden van 8:30. En dan kan het best krap zijn als je om 9:00 in een meeting moet zitten. Als je niet in dezelfde stad woont waar je werkt. Maar mocht je bijvoorbeeld een standaard op een dag om 9:00 altijd een meeting hebben en het is bijna onmogelijk om dat te halen, stel dan gewoon ook eens voor om zo'n meeting 1,5 uur te verzetten. Mijn ervaring is dat dingen vaak zo gegroeid zijn. Hè? Dat zo'n meeting is ooit een keer om 9:00 gepland en het is blijven staan. En eigenlijk heeft niemand ooit actie ondernomen om dan zo'n meeting eens naar een ander tijdstip te zetten. Wat waarschijnlijk gewoon prima kan en waar heel veel collega's ook blij mee zijn. Dus kijk daar dan ook eens kritisch naar, dat je gewoon ook wat relaxter op je werk kan beginnen. Het is natuurlijk niet meer van deze tijd dat je precies van 8:30 tot 17:00 op je werk zit. Ik was dus eigenlijk altijd verantwoordelijk voor de ochtenden, want militairen beginnen nu allemaal vroeg en ik werkte destijds in Hoofddorp en fietste rond 19:45 weg naar de trein. Maar Elmo, toen die beide meiden op school zaten, toen hadden we allereerst een oppas die kwam van 7:15 tot 9:15. Zij kwam dan hier thuis en zij bracht die kinderen ook naar school. En ik dacht dat het heel erg moeilijk zou zijn om een oppas te vinden voor die tijden. Maar ik had haar echt zo gevonden via een website. Want zij vond het dus heel fijn om structuur te hebben en haar dag op deze manier te beginnen. Dus ik had een wat jonger meisje, maar ik kan me ook voorstellen dat juist wat oudere dames die misschien al niet meer werken, hier ook wel echt behoefte aan hebben. En toen onze jongste in groep 3 zat en onze oudste in groep 6, toen hield zij ermee op. En de kinderen wilden toen ook geen ochtendoppas meer. En toen dacht ik, zelf fietste ik eigenlijk ook vanaf groep 3 alleen naar school. En ik woonde toen veel verder van school dan onze kinderen nu. Dus ik dacht, een kind van 7 moet het gewoon aankunnen. Dus vanaf toen gingen ze 2 keer per week met de buurvrouw mee naar school. 1 dag bracht ik ze, dat was op mijn thuiswerkdag. En 2 dagen per week gingen ze zelf naar school. En eerlijk waar, ze zijn geen dag te laat geweest. En ze wisten precies hoe laat ze wat moesten doen. Dat was heel duidelijk. Echt, ik merk het zijn nu pubers. Dus ik verlang nog wel eens terug naar die tijd. Dat ze precies, als ik dan zei, 19:45 moesten jullie dit doen. En 20:00 moet je dat. Dan deden ze dat natuurlijk ook. En ik had ook werkelijk alles voor ze klaargelegd. Weet je wel, ontbijt stond klaar. Kleding lag klaar. En ik begrijp het helemaal als dit niet voor iedereen kan. Hè? Dus wij wonen hier in een woonwijk. Ze hoeven geen drukke weg over. Dus als je natuurlijk kinderen hebt die een hele drukke kruising over moeten, dan is dit natuurlijk helemaal geen goed idee. Maar voor ons werkte dit. En zeker in combinatie met de buurvrouw. Op die manier kun je dat natuurlijk ook afwisselen. Dat jij bijvoorbeeld zegt, ik breng ze 2 dagen per week ook met de buurkindjes. En dat de buurvrouw of de buurman dat ook weer 2 andere dagen per week. Dat die kinderen dan mee kunnen. En waarom ik dit toch met je deel, is omdat je soms het gevoel kan hebben dat je ze misschien wel moet brengen tot en met groep 8. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want ik had laatst hier een keer met een klant over. En toen hield ik haar gewoon deze spiegel voor. En zij vond dat namelijk super verhelderend. En had er eigenlijk gewoon nog nooit echt op die manier over nagedacht. En het kan ook gewoon zijn dat het soms in je hoofd zit. Dus dat was eigenlijk het eerste gedeelte. De logistieke uitdaging. Het halen en het brengen naar school of naar de crèche. De tweede logistieke uitdaging is al die meebrengsels voor school. Het grote verschil van de crèche en van school vond ik echt al die dingen die erbij komen. Dan moet je weer €2 meegeven voor een kinderboekenweek. Dan moet je weer kranten meegeven, surprises maken, kerstdiner, themamiddag. En dan moesten ze weer dingen voor een high tea meenemen. Wat ik altijd deed, is op het moment dat het gezegd werd, bijvoorbeeld je moet €2 voor de kinderboekenweek meegeven, dan deed ik dat gewoon direct in de tas. Dat betekende dan wel dat ze een week met bijvoorbeeld €2 in de tas rondliepen, maar dan wist ik zeker dat ik het niet zou vergeten en hoefde ik ook niet meer op te schrijven. Of stel ze moesten oude kranten meenemen, dan deed ik dat ook gelijk in de tas. En dan liepen ze daar een paar dagen mee rond. Of ik legde het bij waar de tassen staan, dat ik het op de dag zelf niet kon vergeten. En dan plakte ik een geel memootje op met de dag dat ze het mee moesten nemen. Want anders zou ik het natuurlijk alsnog vergeten. En met al die eetdingen die dan meegenomen moesten worden, was ik dus heel erg makkelijk. Kerstdiner deden wij altijd de knakworsten. Het eerste jaar had Maurits dat ingetekend. Toen moest dat nog handmatig ingetekend worden. En toen dacht ik nog, wat suf zeg. Had je niet iets originelers kunnen bedenken? Maar het was echt top. Het was gewoon het meest populaire item. Iedere keer tijdens het kerstdiner. En dat hebben wij dus echt jaren gedaan. En ook met de picknick en de high tea dingen. Wij waren gewoon van de voorverpakte wafels en dat soort dingen. En die deden het eigenlijk ook altijd heel erg goed. En als jij natuurlijk gewoon heel veel lol hebt en het leuk vindt om met je kind te bakken, dan moet je dat vooral doen. Maar ik wil je vooral ook inspireren dat het niet altijd hoeft. Hè? Dat je niet altijd de meest culinaire en mooie dingen hoeft te maken. En dat is ook niet altijd het meest populair, is dus mijn ervaring. En met surprises, ik weet nog wel de allereerste keer, toen dacht ik, ja, dat moet ik echt op zo'n soort ouderwetse manier doen, met papier mâché. Maar wat een gedoe zeg, helemaal mislukt, moest het alsnog weer iets overmaken. En nou, daarna ben ik gewoon altijd, heb ik gewoon geïnvesteerd in wat surprise materialen. Ik vond zelf bijvoorbeeld hout heel erg makkelijk, van die dunne MDF platen, daar kan je dan iets uitzagen en vervolgens kan je dat gewoon sprayen met verfspray. Ideaal, ben je eigenlijk dan zo mee klaar. En het is, ja, wij vonden het heel leuk om te doen. En op die manier hebben wij Nintendo's gemaakt, tennisrackets, nou ja, en nog heel veel andere dingen. Dus ik vond het echt de moeite waard om daar even een kleine investering in te doen. Dat was eigenlijk vaak nog hoger dan het cadeautje van €5. Nou goed, het maakt het leven echt veel makkelijker. Dan de derde logistieke uitdaging. Ja, meedoen aan schoolactiviteiten. Ik weet niet hoe het bij jullie op school is, maar wij hadden zo'n school die altijd op dinsdag en donderdag op zoek was naar moeders of vaders. Ja, die dan konden helpen met een activiteit, mee fietsen ergens naartoe of een groepje begeleiden bij een museum. En jullie begrijpen het natuurlijk al, dat op dinsdag en donderdag, ja, dat zijn gewoon natuurlijk de meest onmogelijke dagen. Want als je al een parttime werkende ouder hebt, ja, dan zijn die meestal op woensdag of vrijdag vrij. En niet zo heel vaak op dinsdag en donderdag. En ik heb dat ook wel eens aangekaart op school, dat ze het zichzelf echt veel makkelijker zouden maken als ze de activiteit op andere dagen zouden plannen. Maar goed, ze waren het niet helemaal met me eens en ik heb het daar maar gewoon bij gelaten. En op zich is het natuurlijk hartstikke leuk om te helpen. En aan het begin van het schooljaar is het natuurlijk meestal nog niet bekend wanneer ze hulpouders nodig hebben. Dus je kunt het niet heel goed van tevoren inplannen, is mijn ervaring. Maar wat je wel tegen jezelf kan zeggen, is dat je bijvoorbeeld zegt, nou, ik wil één keer bijvoorbeeld meehelpen. En dan voel je dus ook niet schuldig als je alle andere keren niet meehelpt. Maar dan heb je dat gewoon van tevoren zelf in je hoofd gezegd, nou, ik wil één keer meehelpen. Dus dat betekent dan dat je of een middag vrij neemt, of dat je flexibel omgaat met je vrije dag, of dat je gewoon iets met je werkgever afstemt. Dus dan hoef je er ook niet iedere keer bij te zijn. En dat, ja, vond ik persoonlijk ook niet heel erg. Wat ik overigens altijd wel deed, dat was met name, dat was de avondvierdaagse. Die is 's avonds. En de week van de avondvierdaagse is sowieso natuurlijk altijd super stressvol, omdat je altijd onwijs vroeg moet eten en dus ook heel vroeg thuis moet zijn. Maar op een of andere manier is er altijd heel veel begrip voor. Ook voor ouders op je werk, van oudere kinderen, die weten weer, oh ja, die avondvierdaagse week. En ik probeerde altijd een paar keer dus mee te lopen. Het eerste jaar dat ik meeliep, hadden ze gemengde groepjes. Dus jongens en meisjes. Ja, ik ben natuurlijk een meidenmoeder. Dus ik was helemaal niet gewend aan weglopende jongetjes die ook nog in bomen gingen klimmen. Dus dat eerste jaar vond ik het echt mega stressvol. En gelukkig het jaar erop hadden ze toch besloten dat er meisjesgroepjes en jongensgroepjes kwamen. En als meisjesmoeder mocht je dan een meisjesgroepje begeleiden. Dus ik was niet de enige die dat als stressvol had ervaren. En dat ging gelukkig echt een stuk beter. Maar ik deed bijvoorbeeld ook altijd een avond het drinkpunt. En dan ging ik altijd lekker over de top. Dat hoef je natuurlijk zeker niet te doen, maar ik vond dat ook gewoon heel leuk om te doen. Dus gewoon leuke dingen voor de kids, maar ook voor de meelopende ouders. Daar dacht ik ook aan. Dus altijd koffie, thee en wat andere lekkere dingen. En dat werd echt ieder jaar een ding. Zowel bij de kids als bij de ouders. En dat maakte me eigenlijk een beetje bij toeval onwijs zichtbaar. Zowel bij de kinderen als bij de ouders. Dus ik heb daar echt jarenlang gewoon op geteerd. En ik heb dat ook jarenlang gedaan, dat drinkpunt. En het eerste jaar had ik een lijstje gemaakt waar ik allemaal moest kopen en mee moest nemen. Dus dat maakte het ook niet zo ingewikkeld in die jaren erop. En want het is natuurlijk niet alleen eten en drinken, maar je moet dan ook nog aan de vuilniszak denken en het A4'tje met de naam van de school en de klas erop. Maar goed, daar hoef je dan het jaar daarna niet meer over na te denken. De vierde logistieke uitdaging, ja, die 10-minuten gesprekken. In sommige jaren waren die 's avonds, maar ik heb ze ook 's middags meegemaakt. Ik heb daar werkelijk waar alles ook in meegemaakt. Mijn advies is vooral op het moment dat die mail binnenkomt, direct openen en inplannen. Want de meest gunstige tijden, die zijn er echt direct uit. Ik heb het wel eens een keer dat je dan denkt, oh ja, dat moet ik nog doen een dag later. Nou, dan had je alleen maar super ongunstige tijden. En na corona werkt iedereen natuurlijk meer thuis, dus dan kun je het ook wel sneller tussendoor doen. En voor corona ging ik ook gewoon wel eens eerder weg van mijn werk voor 10 minuten gesprek. Ja, het was niet anders en dan was het gewoon een mededeling. En volgens mij, omdat ik er zelf ook best wel over mopperde, van waarom kunnen ze dat dan weer op een ander tijdstip doen, kan ik me niet echt herinneren dat ik ooit een nare opmerking erover heb gehad dat ik eerder wegging. Ja, het was gewoon zo. En andere ouders met 10 minuten gesprekken herkenden het wel. De vijfde logistieke uitdaging, de kinderfeestjes. Op een gegeven moment hebben ze zo'n leeftijd dat ze continu kinderfeestjes hebben. Dat je iedere keer weer de stad in moet om een cadeautje te kopen. En wat ik deed, wij kochten gewoon heel veel cadeautjes in één keer. En die stopte ik in een cadeaula. Want ik werd er ook wel gek van om iedere keer cadeautjes te kopen. Dan moet je gewoon even goed weten wat een beetje in is voor de leeftijdscategorie. Of het vooral jongens of meisjes zijn. Maar bijvoorbeeld topmodel dingen of Lego doosjes. Ja, iets wat iedereen echt graag wil. En ik had dan een voorraad cadeautasjes en tissuepapier. En als er dan een feestje was, dan hoefden we alleen maar de cadeaula in te duiken. En iets te pakken en dat in een tasje te doen. Ja, ik vond het ideaal en ik vond het heel makkelijk. Dan heb je, dat is mijn zesde logistieke uitdaging, alle bijlessen, sporten, logopedie en doktersafspraken. Dit is natuurlijk ook een hele grote uitdaging. En hier moet je gewoon regelen en het goed van tevoren over nadenken hoe je dit geregeld wil hebben, zodat het je niet overkomt. Dat je hier echt de regie over pakt. En want feitelijk is het wel heel vaak voor een heel schooljaar redelijk hetzelfde. Ter inspiratie meer hoe ik het heb aangepakt. Alles wat standaard was, deed eigenlijk mijn oppas. Of dat besteed ik uit. En ik begrijp dat niet iedereen een oppas heeft. Maar goed, je zou ook kunnen denken aan een buurmeisje die bijvoorbeeld mee fietste naar de hockey. Nou zeg ik maar wat. En op donderdag werkte ik thuis onder schooltijd. En na schooltijd deed ik dan alle extra's. Zoals de tandarts, later ook de ortho-afspraak of een doktersafspraak die geen spoed had. Maar in ieder geval alle dingen waar ik zelf bij wilde zijn, die ik niet aan iemand anders wilde overlaten. En onze kinderen waren redelijk snel heel zelfstandig en gingen dus ook wel samen met bijvoorbeeld een vriendinnetje ergens naartoe fietsen. En eerlijk is eerlijk, ik was wel vaak de promotor daarvan. Ik nam vaak het initiatief ervoor. Maar er was altijd wel een andere moeder, die was dan bijvoorbeeld arts, had ik dan. En dat meisje mocht dan ook wel alleen fietsen. Dan gingen ze met z'n tweeën fietsen. En mijn ervaring is dat andere vriendinnen best ook wel snel volgden. Dan waren die moeders in eerste instantie een beetje terughoudend. Maar omdat ze dan zagen dat het met mijn dochter en haar vriendinnetje goed ging. En dan ging het eigenlijk wel heel snel, gingen andere meiden ook mee. Dus die kinderen hebben daar echt ook van genoten. De zevende logistieke uitdaging is koken en boodschappen. En eigenlijk dan de logistiek daarvan. Weet je, je komt dan uit je werk en dan moet je dat ook nog doen. Dat is vaak echt zo'n moment, dan ben je moe van je werk. Je hebt de kinderen aan je been, je hebt je misschien net opgehaald en dan moet je ook nog koken en die boodschappen doen. Hier is het met name gewoon heel goed van tevoren afstemmen wie wat doet. En belangrijk is hier gewoon duidelijke afspraken vooraf overmaken. Dus niet overdag bellen of whatsappen. Wie dat die avond gaat doen, wie dan verantwoordelijk is. Maar daar bijvoorbeeld een weekschema of één iemand er helemaal verantwoordelijk voor maken. Of bijvoorbeeld een weekschema dat de ene de dinsdag en de donderdag pakt. En eigenlijk dan ook, diegene zou dan ook verantwoordelijk moeten zijn voor de boodschappen. Zodat daar geen discussie over bestaat. Dat dan bijvoorbeeld de helft niet in huis is. Dus dit is gewoon van tevoren heel goed met elkaar afspraken maken en daar ook een ritme in zien te krijgen. Ik denk dat dat een hele makkelijke is. Ik zag gewoon te vaak dat er overdag nog gebeld wordt of WhatsApp werd wie wat deed voor dat avondeten. En dat maakt het gewoon heel rommelig. Maar door te zeggen, joh, jij pakt de maandag en bijvoorbeeld de woensdag en iemand anders en je partner pakt bijvoorbeeld de dinsdag en de donderdag, nou zeg ik maar wat. Weet je, maakt het heel makkelijk. En die had ik laatst ook met een klant nog over. Die vond dat echt heel verhelderend. Je hoeft ook niet iedere dag een super culinair, allergezondste maaltijd neer te zetten. Tuurlijk moet je niet iedere dag friet eten of iets dergelijks. Maar als je gewoon lekker pastaatjes eet of andere simpele maaltijden, dat is ook helemaal goed. En dan de laatste uitdaging. Hoe ga je om als alles anders loopt dan gepland? Ja, een soort achtste logistieke uitdaging, denk ik. Maar ik denk dat het breder is, omdat die mentaal het zwaarste is. je hebt een ziek kind. En ja, of al direct in de ochtend, of je wordt halverwege de dag gebeld. En je had van alles op de planning om te doen. En je had misschien zelfs al een belangrijke meeting. En dan komt dat belletje. En heel eerlijk, ik heb hier echt over nagedacht. Er is gewoon niet echt dé oplossing voor. Ik denk gewoon, je moet hiermee dealen of je het leuk vindt of niet. Het is gewoon niet te voorkomen. En je moet het gewoon incalculeren dat dit gewoon een paar keer per jaar gebeurt. En hier gaat het ook gewoon om een stukje acceptatie. En als je een partner hebt, nou ja, dan moet je even afstemmen met elkaar wie op dat moment de belangrijkste meeting heeft, die echt niet verzet kan worden. En dat betekent dan dat de andere de sjaak is. En ja, het is altijd balen, want het komt nooit uit. Maar het komt vooral ook in je hoofd niet uit. 9 van de 10 keer heb je een meeting staan die ook prima op een ander tijdstip kan plaatsvinden. Maar je baalt er vooral van dat dingen verzet moeten worden. He, en dat je eigenlijk echt moet focussen op de mega prioriteiten. Maar het is geen ramp. Of als er een bepaalde meeting is, misschien kan die door iemand anders worden overgenomen dan jijzelf. En kun je daarna misschien even 5 minuten kan die persoon je bijpraten. En in sommige situaties, denk bijvoorbeeld als je arts bent, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar dan moet je gewoon een heel goed backup plan regelen. Niet op dat moment zelf, maar dan moet je gewoon van tevoren goed over nagedacht hebben. Weten wie je kan bellen, bijvoorbeeld een oppas of een opa en oma. Nou ja, die kan ophalen. Toen wij nog geen oppas hadden, stemden wij dat gewoon onderling af. Weet je, allebei zaten we natuurlijk echt niet op te wachten. En we hadden ook allebei nog best wel wat reistijd. Maar goed, we probeerden hierin elkaar wel te helpen door echt gewoon feitelijker naar te kijken wie er op dat moment gewoon het beste weg kon. Heel eerlijk, die wil ik ook nog even met je delen. Ik denk dat iedereen wel eens een paracetamol aan zijn kindje heeft gegeven in de hoop dat je kindje toch een paar uur zou uithouden op school of op de crash voordat je gebeld wordt. Maar dan kon je in ieder geval nog even die ene meeting doen. En het voelt misschien fout om dit te zeggen, maar ik dacht, ik wil je hier toch mee inspireren dat iedereen dit wel eens doet. Dit waren mijn tips, best persoonlijk geworden, en ik begrijp dat iedere situatie hierin ook echt anders is. Maar goed, er zullen vast wel een paar dingetjes zijn die voor jouw situatie handig zijn. En voordat ik de podcast ga afsluiten, wil ik nog heel even met je delen dat dus per 8 april weer een nieuw groepsprogramma Career Mom begint. En ik heb er gewoon echt zo onwijs veel zin in. Ik heb nu ook een groep met 10 fantastische dames en die eindigt in april. Dus ik heb dan weer ruimte voor een nieuwe groep. Dus herken jij je in dat je op je werk vooral veel te druk bent met alle dagelijkse dingen, waardoor je echt niet verder komt in je carrière? Of ja, vind je het echt lastig om je werk los te laten als je thuis bent, waardoor je onvoldoende geniet van op het moment zijn met je kinderen? Of je ervaart ook gewoon stress van alle ballen in de lucht houden, zowel op je werk als voor thuis? En heb je ook gewoon veel te weinig tijd om jezelf in te plannen, want alles en iedereen gaat voor? Dan is het groepsprogramma Career Mom echt iets voor jou. Het gaat je heel erg helpen voor meer zelfvertrouwen. Gaan vol gas op je ambitie. Doordat je gewoon weet hoe je op een effectieve manier carrière maakt. Waarbij de focus echt ligt op impact maken en niet druk zijn met alle dagelijkse bezigheden, waardoor je gewoon niet verder komt. Je weet echt hoe je de volgende stap in je carrière moet aanpakken. Nou, je gaat daarna ook veel meer tijd, meer rust en meer balans ervaren. Zowel thuis als op kantoor. Door de juiste focus aan te brengen, ben je gewoon weer met aandacht aanwezig in het moment, waardoor je echt het gevoel van tekortschieten verleden tijd is. En je haalt ook gewoon weer meer plezier en je krijgt ook weer meer energie. Focus ons echt op lekker in je vel zitten. Dat je ook weer tijd hebt voor leuke dingen. Om je dagelijks leven ook gewoon gemakkelijker te maken. Middels hele fijne gewoontes en routines. En hierdoor voel je gewoon energieker en ben je minder vermoeid en ervaar je ook weer gewoon meer plezier. Denk je, dit klinkt interessant? In de show notes staat een link om een korte call van 20 minuten in te plannen. En dan kunnen we elkaar nog beter leren kennen en verder praten over wat het programma voor jou kan betekenen. Ik wens je een hele fijne dag en je weet het, ik geloof in jou.